Welkom bij Radio Maria.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij opnieuw de mogelijkheid zullen krijgen om een blik te werpen op de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. We hadden reeds de mogelijkheid om stil te staan bij de liturgie van het hoogfeest van Onze Lieve Vrouw, Moeder Gods, die we natuurlijk vieren op de eerste dag van het nieuwe jaar. En vandaag zullen we de mogelijkheid hebben om te blijven stilstaan bij de meditatie die Paus Franciscus heeft gegeven op de tweede zondag na Kerstmis. Daar gaan we ook kunnen naar luisteren. Dat was een meditatie die hij gaf voordat hij het Angelus bad op die zondag. En een tweede moment zullen wij kunnen luisteren vandaag naar Paus Franciscus tijdens de homilie die hij gegeven heeft op het hoogfeest van de openbaring des Heren. U kan zeggen, dat valt toch op hetzelfde moment? Wel, het is eigenlijk zo dat dat een beetje afhankelijk is van de kerkprovincie waar men woont. Voor onze streek is het zo dat het hoogfeest van de openbaring des Heren gevierd wordt op de zondag die valt tussen de 2e en de 8e januari. Dat hebben we dus gevierd op die tweede zondag van Kerstmis. Maar voor Vaticaanstad bijvoorbeeld is dat steeds op 6 januari. Er is daar eigenlijk een mogelijkheid om te kiezen. Dat is een beetje afhankelijk van dus de kerkprovincie waar men woont en de keuze van de bisschoppenconferentie. Daarom dus dat we op woensdag in de mogelijkheid waren om via Radio Vaticaan live u ook te laten aansluiten bij de heilige mis voor het hoogfeest van de openbaring des Heren, dat helemaal live dus werd uitgezonden vanuit de Sint-Pietersbasiliek in Rome, waar Paus Franciscus die heilige mis heeft opgedragen. U kreeg toen een simultane vertaling van de homilie te horen. Vandaag hoort u de integrale vertaling in het Nederlands van dus die homilie. Dat zijn de twee momenten waar we zullen kunnen luisteren naar Paus Franciscus. Tijd voor de eerste meditatie die de paus heeft gegeven op de tweede zondag na Kerstmis. Wij luisteren naar Paus Franciscus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa seconda domenica dopo Natale, la parola di Dio non ci offre un episodio della vita di Gesù.
Op deze tweede zondag na Kerstmis geeft het woord van God ons geen episode uit het leven van Jezus, maar vertelt het ons over hem voordat hij werd geboren. Het brengt ons terug om iets over Jezus te onthullen voordat hij onder ons kwam. Dat doet het vooral in de proloog van het Evangelie volgens de heilige Johannes. Die begint met: in het begin was het woord. In het begin. Dit zijn de eerste woorden, dezelfde woorden waarmee het scheppingsverslag begint. De eerste woorden van de Bijbel. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. En vandaag zegt het Evangelie dat diegene die we in Kerstmis overwegen als kind Jezus, dat deze al eerder bestond, voor het begin van de dingen, voor het universum, voor alles. Hij is dus voor ruimte en tijd. In hem was het leven, voordat het leven verscheen. De heilige Johannes noemt hem het woord. Wat wil hij ons hiermee zeggen? Het woord dient om te communiceren. Men spreekt niet alleen, men spreekt met iemand. Men spreekt altijd met iemand. Als we op straat mensen tegen zichzelf zien praten, dan zeggen we, ja, met deze persoon, daar is iets mee gebeurd. We praten altijd met iemand. Nu, het feit dat Jezus vanaf het begin het woord is, betekent dat God vanaf het begin met ons wil communiceren. Hij wil met ons spreken. De enige geboren zoon van de Vader wil ons de schoonheid van het kind zijn van God vertellen. Hij is het ware licht. Hij wil ons wegnemen uit de duisternis van het kwaad. Hij is het leven die ons leven kent en ons wil vertellen dat hij altijd al van ons heeft gehouden. Hij bemint ons allen. Dit is de prachtige boodschap van vandaag. Jezus is het woord, het eeuwige woord van God, die altijd aan ons heeft gedacht en met ons wilde communiceren. En om dat te doen, is hij verder gegaan dan woorden. In feite wordt ons in het hart van het evangelie verteld dat het woord vlees is geworden en onder ons is komen wonen. Hij is vlees geworden. Waarom gebruikt de heilige Johannes deze uitdrukking vlees? Had hij niet een elegantere manier kunnen zeggen dat hij mens is geworden? Nee, hij gebruikt het woord vlees omdat het onze menselijke conditie in al zijn zwakheid en al zijn broosheid aangeeft. Het vertelt ons dat God kwetsbaar is geworden om onze kwetsbaarheid van dichtbij aan te raken. Daarom, sinds de Heer vlees is geworden, is niets in ons leven vreemd aan hem. Er is niets dat hij veracht. We kunnen alles met hem delen. Alles. Dierbare broeder, dierbare zuster, God is vlees geworden om ons te vertellen, om jou te vertellen dat hij daar van jou houdt, dat hij daar van ons houdt, in onze broosheid, in jouw broosheid. Daar waar we ons het meeste schamen, waar jij je het meest om schaamt. En dat is zeer gewaagd. Gods beslissing is gewaagd. Hij heeft zich daar waar wij ons zo vaak schamen, tot vlees gemaakt. Hij gaat onze schaamte tegemoet om zich tot broeder te maken, om de weg van het leven te delen. Hij werd vlees en keerde niet meer terug. Hij nam onze menselijkheid niet aan als een kledingstuk dat je aan en uit doet. Nee, hij heeft zich nooit meer losgemaakt van ons vlees en hij zal er ook nooit van gescheiden worden. Nu en voor altijd is hij in de hemel met zijn lichaam van menselijk vlees. Hij heeft zich voor altijd verenigd met onze menselijkheid. Hij is met ons in het huwelijk getreden. Ik denk graag dat als de Heer voor ons bidt tot de Vader, dat hij niet alleen spreekt, hij laat hem de wonden van het vlees zien. Hij laat hem de wonden zien die hij voor ons heeft opgelopen. Dat is Jezus. Met zijn vlees is hij degene die bidt. Hij wilde ook de tekenen van het lijden blijven dragen. Jezus met zijn vlees is voor de Vader. En in feite zegt het evangelie dat hij onder ons is komen wonen. Hij kwam dus niet op bezoek en ging dan weg. Nee, hij kwam bij ons wonen, om bij ons te zijn. Wat verlangt hij dan van ons? Hij verlangt naar een grote intimiteit. Hij wil dat we vreugde en verdriet, verlangens en angsten, hoop, moeilijkheden, mensen en situaties met hem delen. Laten we dit dan ook doen, met vertrouwen. Laten we ons hart voor hem openen. Laten we hem alles vertellen. Laten we in stilte contempleren voor de kribbe om te genieten van de tederheid van God die dichtbij is gekomen. die vlees is geworden. En zonder angst laten we hem uitnodigen in ons huis, in ons gezin. En ook, iedereen weet het goed, laten we hem toch uitnodigen in onze zwakheden. Laten we hem uitnodigen, zodat hij onze wonden kan zien. Hij zal komen en het leven zal veranderen. Mogen de Heilige Moeder van God, in wie het woord vlees is geworden, ons helpen om Jezus te verwelkomen, die op de deur van ons hart klopt om met ons te leven. Aldus paus Franciscus in een prachtige meditatie op de tweede zondag van Kerstmis. Opnieuw wordt zo duidelijk dat Jezus, en dat is ook hetgeen wat paus Franciscus blijft benadrukken, dat Jezus onze zwakheid niet veracht. Hij draait zich niet af van ons. Hij is onder ons komen wonen, zei de paus, om te blijven. En dat doet hij ook vandaag de dag nog altijd. Hij is onder ons. Hij is met ons. God is met ons. En dat is iets waar we ons bewust van moeten zijn. En als we dat bewustzijn ervaren in ons leven, in ons gebedsleven, in ons geestelijk leven, dan zullen wij een intimiteit ontwikkelen met Jezus zelf. Een bijzondere intimiteit die, zegt de paus, niet alleen voortkomt uit het woord dat God met ons wou communiceren, maar waarbij Jezus communiceert met de Vader door zijn wonden te tonen. Dat wat hij voor ons heeft geleden, om te tonen hoezeer hij ons, hoezeer hij jou, luisteraar, bemint. Dat is waar we ons moeten bewust van zijn, ook in onze zwakheid, zegt de Heilige Vader. Waar we ons voor schamen. Ook daar, wanneer we het licht van Kerstmis, dat Christus is, laten schijnen op die plaats, dan is alles mogelijk. Want zelfs datgene waar we ons voor schamen, zelfs datgene bemint Christus en wil hij transformeren tot het goede. Als het gaat over een plaats van zonde, als het gaat over een plaats van zwakheid, dan wil hij ons de genade schenken om daaruit te groeien. En zo ons hart om te vormen van steen naar vlees. Op dezelfde wijze waarop Jezus vlees is geworden, het woord vlees is geworden. Wij gaan er even tussenuit met wat muziek, dat staat u toe om de inhoud van deze rijke meditatie tot u te laten komen. Daarna kom ik graag bij u terug en dan gaan we nog luisteren naar de homilie van de Heilige Vader, die hij dus gegeven heeft tijdens de Heilige Mis die hij opdroeg voor het hoogfeest van de Openbaring des Heren. Dat is voor zo dadelijk.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Bij het programma Radio Vaticaan, u kon een prachtige interpretatie van het Adeste Fidelis horen gezongen door Frater Alessandro. Hij is een minder broeder, een Franciscaan, die eigenlijk in Assisi woont en die dus onder meer zijn prachtige stem inzet om te evangeliseren. Hij is een van de eerste religieuzen van die orde die in staat was om een contract te tekenen bij een heel bekend muzieklabel trouwens. En alle inkomsten die komen vanuit de verkoop voor de cd enzovoort, gaan dus naar de orde waar hij toe behoort en naar alle goede werken waar zij zich voor inzetten. Interessant detail was ook dat op het moment dat ze van plan waren om dat album dus op te nemen, moest hij naar Londen gaan. Was ook de eerste keer dat hij het vliegtuig opstapte. En dus alle inkomsten, alle voordelen die komen uit die prachtige stem die hij van God gekregen heeft, alles wat daaruit voortkomt, wordt gebruikt voor de goede werken van de orde van de minderbroeders in Assisi en over de hele wereld. Dat gezegd zijnde kunnen wij nu luisteren naar Paus Franciscus en meer bepaald tijdens de homilie die hij gegeven heeft tijdens de heilige mis die hij opdroeg voor het hoogfeest van de openbaring des Heren. Wij luisteren naar Paus Franciscus.
Evangelista Matteo sottolinea che i magi, quando giunsero a Betlemme, videro il bambino con Maria sua madre si postrarono e lo adorarono.
De evangelist Matthäus wijst erop dat toen de wijzen in Bethlehem aankwamen, zij het kind met zijn moeder Maria zagen, zij nederbogen en hem aanbaden. De Heer aanbidden is niet gemakkelijk. Het is niet iets dat onmiddellijk komt. Het vraagt een zekere spirituele volwassenheid die het punt van aankomst van een innerlijke reis is en soms een lange. Deze houding van het aanbidden van God is niet iets dat spontaan in ons aanwezig is. Wanneer iemand God niet aanbidt, zal hij afgoden aanbidden. Er is geen middenweg. Ofwel God, ofwel afgoden. Of om de woorden van een Franse schrijver te gebruiken, wie God niet aanbidt, aanbidt de duivel. En in plaats van gelovig, zal hij of zij een afgodendienaar worden. En zo is het. Duidelijk. In onze tijd is het vooral noodzakelijk dat wij zowel individueel als gemeenschappelijk meer tijd besteden aan aanbidding. Meer en meer leren om de Heer te aanbidden, te aanschouwen. De betekenis van het aanbiddingsgebed is eigenlijk enigszins verloren gegaan. We moeten het terugverwerven, zowel gemeenschappelijk als in ons eigen geestelijk leven. En daarom willen we vandaag plaatsnemen in de school van de drie koningen, om er enkele nuttige lessen uit te trekken. Net als zij willen we ons nederbuigen en de Heer aanbidden. En om hem ernstig te aanbidden, moeten we doen niet zoals Herodes zei. Laat mij weten waar de plaats is en ik zal gaan en hem aanbidden. Nee, dit is een vorm van aanbidding die niet serieus is. Uit de liturgie van vandaag krijgen we drie uitdrukkingen die ons kunnen helpen om beter te begrijpen wat het betekent om aanbidders van de Heer te zijn. Deze uitdrukkingen zijn onze ogen oprichten, op weg gaan en aanschouwen. Deze drie uitdrukkingen zullen ons helpen begrijpen wat het betekent om aanbidders van de Heer te zijn. De eerste uitdrukking, onze ogen oprichten, wordt ons aangeboden door de profeet Jesaja. Aan de gemeenschap in Jeruzalem, die uit ballingschap is teruggekeerd en zich door ontmoediging vanwege zoveel moeilijkheden eigenlijk heeft laten ontmoedigen, richt de profeet deze sterke uitnodiging. Hef uw ogen op en zie. Het is een uitnodiging om vermoeidheid en klagen opzij te zetten. Om uit de beperkingen van een gelimiteerde visie te breken. Om zich te bevrijden van de dictatuur van het zelf. Altijd geneigd om zich terug te trekken in zichzelf en in zijn eigen zorgen. Om de Heer te aanbidden, moet men in de eerste plaats de ogen oprichten. Dat wil zeggen, zich niet laten opsluiten door innerlijke fantasieën die de hoop uitdoven. En geen problemen en moeilijkheden tot het middelpunt van je bestaan maken. En dat betekent niet dat men de realiteit ontkent, doet alsof of zichzelf voor de gek houdt dat alles goed gaat. Nee. In plaats daarvan betekent het dat we op een nieuwe manier naar problemen en angsten gaan kijken, wetende dat de Heer onze moeilijke situaties kent, aandachtig naar onze aanroepingen luistert en niet onverschillig is voor de tranen die wij vergieten. Deze blik die, ondanks de wisselvalligheden van het leven, blijft vertrouwend gericht op de Heer, brengt een kinderlijke dankbaarheid voor. Als dit gebeurt, opent het hart zich voor aanbidding. Integendeel, wanneer we onze aandacht enkel maar uitsluitend richten op onze eigen problemen, dan weigeren wij om onze ogen op God te richten. Dan komt de angst het hart binnen en vertekent het wat aanleiding geeft tot boosheid, verbijstering, angst en depressie. Onder deze omstandigheden is het zeer moeilijk om de Heer te aanbidden. Als dit gebeurt, moeten we de moed hebben om de cirkel van onze veronderstelde conclusies te doorbreken, wetende dat de werkelijkheid groter is dan onze gedachten. Richt je ogen op en kijk. De Heer nodigt ons in de eerste plaats uit om op Hem te vertrouwen, want Hij zorgt echt voor iedereen. Dus als God het gras in het veld dat er vandaag is en morgen in de oven wordt gegooid, zo goed bekleed, hoeveel zal Hij dan nog voor ons doen? Als we onze ogen op de Heer richten en in zijn licht de werkelijkheid in ogenschouw nemen, ontdekken we dat Hij ons nooit in de steek laat. Het woord is vlees geworden en het blijft altijd bij ons, iedere dag. Als we onze ogen op God richten, verdwijnen de problemen van het leven niet, maar we voelen dat de Heer ons de nodige kracht geeft om ze onder ogen te zien. Onze ogen oprichten is dan de eerste stap die ons tot aanbidding aanzet. Het is de aanbidding van de discipel die in God een nieuwe vreugde heeft ontdekt, een andere vreugde. Die van de wereld is gebaseerd op het bezit van goederen, op succes of op andere soortgelijke zaken, waarbij het ik altijd centraal staat. Aan de andere kant vindt de vreugde van de leerling van Christus zijn basis in de trouw aan God, van God, wiens beloften nooit mislukken, ondanks de crisissituaties waarin wij ons kunnen bevinden. Daarom wekken kinderlijke dankbaarheid en vreugde het verlangen op om de Heer te aanbidden, die trouw is en ons nooit alleen laat. Aldus Paus Franciscus. Het is het eerste deel van een prachtige homilie waarin de paus eigenlijk ons uitnodigt om dus naar de drie wijzen te kijken. U kent de passage uit het evangelie waarbij de drie wijzen een ster volgen, uiteindelijk bij Herodes terechtkomen om te vragen waar die koning, dat koningskind dat voorspeld is, wiens komt voorspeld is, te vinden is, uiteindelijk naar het kind toegaan om het te aanbidden en hun geschenken brengen, goud, wierook en mirre. Het eerste punt dat de paus dus eigenlijk van ons vraagt is om onze ogen op te richten, te kijken. We moeten de ster zien. En het tweede zal zijn om op weg te gaan, een reis te maken. En dan in een derde punt zal de paus nog een stukje verder mediteren over wat het nu betekent om het kind en zijn moeder te aanschouwen. Een hele concrete manier om in deze tijd te mediteren en te contempleren. We gaan eerst samen met paus Franciscus het Angelus bidden. En daarna komen we graag bij u terug en zullen we kunnen luisteren naar het tweede deel dus van deze homilie, waar paus Franciscus nog een stuk verder mediteert. En daarna hoort u nog de Vaticaanse hymne uiteraard. En zullen we u ook nog de benoemingen kunnen geven die in een van de afgelopen dagen zijn gebeurd. Dat is voor zo dadelijk. Bidden we eerst samen met paus Franciscus het Angelus.
Angelus Domini, nunciabit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sum Domine mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi fili tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
En zo, beste luisteraars, kunnen wij nu na dit gebedsmoment samen met paus Franciscus verder gaan met het tweede deel van de homilie die de paus heeft gegeven op het hoogfeest van de openbaring des Heren.
La seconda espressione che ci può aiutare è mettersi in viaggio.
De tweede uitdrukking die ons kan helpen is om op reis te gaan. Richt je ogen op, de eerste, de tweede, ga op reis. Voordat ze het kind dat in Bethlehem is geboren konden aanbidden, moesten de wijzen een lange reis maken. Matthäus schrijft, zie, sommige van de wijzen kwamen uit het oosten naar Jeruzalem en zeiden, waar is hij die geboren is, de koning der Joden? We hebben zijn ster zien verschijnen en zijn gekomen om hem te aanbidden. De reis impliceert altijd een transformatie, een verandering. Na een reis ben je niet meer dezelfde als vroeger. Er is altijd iets nieuws in diegenen die een reis hebben gemaakt. Hun kennis is groter geworden. Ze hebben nieuwe mensen ontmoet, nieuwe dingen gezien. Ze hebben de versterking van hun wil ervaren om de moeilijkheden en de risico's van de reis onder ogen te zien. Men komt niet om de Heer of tot het aanbidden van de Heer, zonder eerst door de innerlijke rijping te gaan die het op weg gaan ons geeft. Men wordt een aanbidder van de Heer door een geleidelijke reis. De ervaring leert ons bijvoorbeeld dat iemand van in de 50 met een andere geest aanbiddend leeft dan toen hij 30 was. Wie zich door de genade laat vormen, wordt meestal beter met het verstrijken van de tijd. De uitwendige mens wordt oud, zegt de heilige Paulus, terwijl de inwendige mens van dag tot dag vernieuwd wordt en beter voorbereid is om de Heer te aanbidden. Vanuit dit oogpunt kunnen dus mislukkingen, crisissen en fouten leerzame ervaringen worden. Niet zelden dienen ze om ons ervan bewust te maken dat de Heer de enige is die waardig is om te aanbidden, omdat Hij alleen het verlangen naar het leven en de eeuwigheid die in de diepte van ieder mens aanwezig is, kan vervullen. Bovendien helpen de beproevingen en inspanningen van het leven, beleefd in het geloof, met het verstrijken van de tijd, het hart te zuiveren, om het nederiger te maken, meer open te stellen voor God. Zelfs zonden, zelfs het bewustzijn een zondaar te zijn, om de dingen zo slecht te vinden, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Als je het neemt met geloof en met berouw, dan zal het je helpen groeien. Alles helpt, zegt Paulus, over de geestelijke groei, met de ontmoeting met Jezus. Ja, De ontmoeting van Jezus helpt zelfs tegen onze zonden, helpt ons om daaruit te groeien. En de heilige Thomas die voegt daaraan toe, etiam mortalia, zelfs de slechtste zonden, de ergste zonden. Als je berouw hebt, zal het je helpen op de reis om de Heer te ontmoeten en hem beter te aanbidden. Net als de wijzen moeten we ons laten leiden door de reis van het leven, getekend door onvermijdelijke moeilijkheden. Laten we ons niet door vermoeidheid, valpartijen en mislukkingen laten we ons niet ontmoedigen. In plaats daarvan moeten we ze, door ze nederig te erkennen, kans geven om zo vooruit te gaan in de richting van de Heer Jezus. Het leven is geen demonstratie van onze eigen vaardigheid. Het is een reis naar Hem die van ons houdt. We moeten niet in iedere stap van het leven de kaart van de deugden laten zien die we hebben bereikt of hebben verworven. Nee, we moeten met nederigheid naar de Heer toegaan. En als we naar de Heer kijken, dan zullen we de kracht vinden om met een hernieuwde vreugde verder te gaan. En dan komen we bij de derde uitdrukking, aanschouwen. De ogen omhoog heffen, dan vertrekken op reis om vervolgens te aanschouwen. De evangelist schrijft, toen ze binnenkwamen, zagen ze het kind met Maria, zijn moeder, bogen neder en aanbaden hem. Aanbidding was de daad van eerbetoon, voorbehouden aan vorsten en hele grote hoogwaardigheidsbekleders. De wijzen aanbaden hem namelijk, hem waarvan zij wisten dat hij de koning van de Joden was. Maar wat hebben ze in feite gezien? Een arm kind met zijn moeder. Toch waren deze wijze mannen, die uit verre landen waren gekomen, in staat om dat nederige tafereel te overstijgen en in dat kind de aanwezigheid van een soeverein, een vorst, te erkennen. Met andere woorden, ze waren in staat om te zien voorbij de schone schijn, voorbij het ogenschijnlijke. Ze hebben zich voor het kind dat in Bethlehem geboren is, gebogen en aanbeden. Een aanbidding die vooral van binnenuit was. En de opening van de kisten die ze als geschenk binnenbrachten, was het teken van het offer van hun hart. Om de Heer te aanbidden, moet men aanschouwen, voorbij de sluier van het zichtbare, wat vaak bedriegelijk blijkt te zijn. Herodes en de notabelen van Jeruzalem staan voor wereldsgezindheid, eeuwig geknecht door de schijn. Ze zien, maar kunnen niet zien. Ik zeg niet dat ze niet geloven, maar ze kunnen niet zien, omdat hun vermogen een slaaf is van het uiterlijk. En ze gaan op zoek naar aantrekkingskracht, iets dat enkel sensationele dingen waardeert, dingen die de aandacht van de meeste mensen trekken. En aan de andere kant zien we in de wijzen een andere houding, die we een theologisch realisme zouden kunnen noemen. We kunnen het zo zeggen, theologisch realisme. Het neemt met objectiviteit de realiteit van de dingen waar en komt uiteindelijk tot het inzicht dat God alle schijnheiligheid schuwt. De Heer is in nederigheid. De Heer is als dat nederige kind. Hij schuwt de eerzucht compleet. De eerzucht die juist het product is van de wereldsgezindheid. Deze manier van zien die het zichtbare overstijgt, betekent dat we de Heer aanbidden. Vaak verborgen in eenvoudige situaties, in nederige, marginale mensen. Het is dus een blik die zich niet laat verblinden door de kunstmatige vuren, maar in elke gelegenheid datgene zoekt wat niet voorbij gaat, de Heer. Daarom, zoals de apostel Paulus schrijft, kijken we niet naar wat zichtbaar is, maar naar wat onzichtbaar is. Want wat zichtbaar is voor een moment, is maar voor een moment. Wat onzichtbaar is, is voor eeuwig. Mogen de Heer Jezus ons zijn ware aanbidders maken, die in staat zijn om met ons leven zijn plan van liefde te manifesteren, dat de hele mensheid omarmt. Laten we vragen om de genade voor ieder van ons en voor de hele kerk om te leren aanbidden, te blijven aanbidden. Dit gebed van aanbidding zoveel mogelijk uit te oefenen, want alleen God moet aanbeden worden. En hier zien we eigenlijk onder andere ook de reden waarom Paus Franciscus zoveel aandacht heeft voor armoede en alles wat ermee te maken heeft. Omdat hij weet dat mensen die op een of andere manier vele middelen ter beschikking hebben, gemakkelijk gevangen kunnen geraken in schone schijn. Of mensen die veel macht hebben, of mensen die op een of andere manier elementen hebben in hun leven die mogelijk een afgod zouden kunnen worden. Want dat is niet altijd het geval, natuurlijk. Maar er is wel een gevaar voor. En daarom nodigt de paus ons uit om de weg van de wijzen te volgen. Om te kijken, om op reis te gaan en uiteindelijk tot aanschouwing te komen, te leren zien naar datgene wat onzichtbaar is. En ja, daar hoort ook bij dat we in de arme, in de behoeftige, maar ook misschien in de rijke die op ons pad komt en Jezus niet kent, ook Jezus moeten herkennen. Hij die ons vraagt om zijn armen te zijn en te omhelzen, zijn oor te zijn om te luisteren, zijn mond te zijn om te spreken, zijn voeten te zijn om op weg te gaan. En op die manier is het echt mogelijk om de liefde die Christus ons betoont, die ons geleerd heeft en ons opgedragen heeft, om die uit te dragen. Dat is de missie van de kerk en de missie van ons allemaal. Om iedereen de liefde van God te leren kennen. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan, waar we 2 maal dus konden luisteren naar Paus Franciscus. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en dan ook de benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de paus Monseigneur Eugène Martin Nugent benoemd tot apostolische nuncius voor Kuwait en Qatar. En Monseigneur Michael Miyabuse Bibi is benoemd tot bisschop van Bouéa in Cameroen. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.